Handelingen 2. Nou, de Pinksterdag breekt aan. We zijn alle verzameld. We weten uit het vorige hoofdstuk dat ze 120 man zijn op zijn minst. Misschien dat er meer bij zijn gekomen, dat staat hier niet. En dan komt er een, als het ware, een enorme sterke wind. Er staat als het ware, dus het was niet een letterlijke wind, maar toch werd het hele huis ervan vervuld. De Heilige Geest spreekt van wind. We zien in Genesis dat de Heer Jezus, er staat wel God, maar dat was de Heer Jezus natuurlijk die aan Adam verscheen. Dat hij verscheen in een zachte wind. En bij Elia verschijnt God ook in een zachte wind. Nadat hij verschenen is in vuur en storm. Maar toen Elia die zachte wind hoorde, toen wist hij dat God er was. En er verschijnen aan hen vlammende tongen, tongen van vuur, die verdeeld zijn op ieder van hen. Dus het waren allemaal echt gelovigen, anders zouden ze doodgevallen zijn, denk ik. En alle worden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in diverse, in andere talen, zoals de Geest hen gaf te uiten. Dit is een eenmalige gebeurtenis, de Pinksterdag. En sindsdien, als iemand te bekeren komt, wordt hij toegevoegd aan deze groep mensen. Hier is het allemaal mee begonnen, de christenheid. Niet bij Adam, maar hier. Hier is de christenheid begonnen als het lichaam van Christus, volgens Efeze, en als de aanstaande bruid van Christus. Helaas zijn er overdreven mensen die dit willen forceren, dit spreken in tongen en andere dingen. En ze willen het de mensen opleggen dat je die gaven moet hebben, anders ben je geen volledig christen. Maar als ze consequent zouden zijn, dan zouden ze ook de dood moeten overwinnen, zoals de Heer Jezus dat kon. Maar we kunnen beter onze zwakte maar toegeven en nuchter zijn. Dat ook Paulus bijvoorbeeld mensen ziek achterliet. Paulus liet ook iemand ziek achter, staat er ergens. En in de eerste plaats werden al die wonderen en tekenen door God gedaan om het evangelie op gang te brengen. En het zijn de kinderlijke dingen. En als je volwassen bent, en we moeten naar volwassenheid gaan als lichaam van Christus, als de kerk, als de gemeente. Dan gaat het om wijsheid en liefde. Dan gaat het niet om kracht en macht. Dan gaat het om wijsheid en liefde voor de Heer Jezus. Dat je je voedt met het manna van boven en met het water uit de rots. Zoals de Israëlieten in de woestijn. En dan gaat het niet om het verkrijgen van machten en krachten waar je jezelf alleen maar mee verhoogt. Je denkt God eer te geven, maar je zoekt je eigen macht en kracht. Ik ben bang dat dat vaak het geval is bij overdreven Pinkster mensen. Echte Paulus zegt ook dat je niet het spreken in tongen moet verbieden. Maar goed, daar komen we later wel op. En dan staat er dat er in Jeruzalem vrome mensen waren uit ieder volk onder de hemel. Dus het moet een bonte verzameling van Joden zijn geweest die op reis waren naar Jeruzalem. Die daar verbleven. En ze kwamen samen toen die stem kwam. Die stem als hevige wind. En dan wordt er in elke dialect, staat er in elke taal gesproken. Zodat ze het allemaal verstaan. En ze zijn verbaasd. En ze begrijpen er niets van, want het zijn Galileën, Galileese mensen, Galileese mannen. Onwetend zou je kunnen zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze nou in alle talen spreken? Dat kan niemand toch? En dan zijn er die spotten ermee. Die zeggen, ze hebben wijn op. Want natuurlijk kon niet iedereen al die talen verstaan. Bovendien is het wonder dat van deze glossolalie, van deze spraak in tongen, dat iedereen zijn eigen dialect hoorde, zijn eigen taal. Dus het is alsof de discipelen aan het spreken waren. En dat de Heilige Geest het omboog, zodat iedereen het in zijn eigen taal hoorde. Het kan ook natuurlijk zijn dat ze één voor één in al die talen spraken. Dat is maar niet helemaal duidelijk. In ieder geval, een soort evangelie wordt gebracht aan alle Joden. Van de hele diaspora. En dan spreekt Petrus en die zegt dat het de vervulling is van een profetie in Joël. Nu is het zo, als je deze passage leest, over tekenen in de hemel en zo, dan is het duidelijk dat deze profetie nog niet helemaal in vervulling is gegaan. De beginnende gemeente waren Joden, en later zouden er heidenen bij komen, maar die zijn er nu nog niet bij. Dus de profetie van Joël, die gaat nu, Die begint nu in vervulling te gaan in dit hoofdstuk. Maar nogmaals, als je dus leest dat het voor de grote dag van de Heer Jezus is, dan is het duidelijk dat deze profetie toen niet helemaal in vervulling is gegaan. En dat het de uiteindelijke vervulling plaatsvindt voor het duizendjarig rijk. Namelijk aan het einde van de laatste jaarweek van Daniel. En dan zal het grotelijks in vervulling gaan. Maar nu is het begin van die profetieën. En nou ja, het gevolg is dat een hoop mensen tot bekering komen. Maar het is duidelijk dat toen Petrus dit sprak en, en andere discipelen in tongen spraken, dat de zon niet veranderd werd in duisternis en de maan niet veranderd werd in bloed. Dat is toen helemaal niet gebeurd. En iedereen die de naam des Heeren aanroept zal gered worden. Doe me ook denken aan de Heer Jezus die zegt, als het licht is dan werk je. Maar er komt, de duisternis komt dat niemand kan werken. Als hij dat geestelijk bedoelt, dat betekent dat aan het einde van de laatste jaarweek in Jacob's benauwdheid en zo'n donkere periode komt, dat het enige wat je kan doen is de naam des Heeren aanroepen. En verder kan je geestelijk je niet roeren of iets bereiken. Zo'n donkere tijd komt er onder het beest en de antichrist. Maar het zal genoeg zijn om de naam des Heeren aan te roepen en dan word je gered. En dan gaat Petrus verder met het evangelie brengen. Hij wijst erop dat de Heer Jezus gedood is, volgens de voorkennis van God. En dat hij uit de doden is opgestaan. En dat zijn lichaam niet verteerd is, geen ontbinding heeft gezien. Dat is ook wel een wonder, want de Heer is toch vanaf vrijdagavond tot zondagmorgen in het graf geweest. En als ik me niet vergis, ik ben geen kenner op dat gebied, dan beginnen de meeste mensen al snel te ontbinden. Maar de Heer Jezus heeft geen ontbinding gezien. Zijn lichaam is perfect bewaard gebleven. Ik vraag me eventueel af of dat ook komt omdat hij zo goed is ingewikkeld en er allemaal dure, kostbare meren en spijzen om hem heen verwikkeld zijn. 100 liter staat er ergens in de evangelie. Ik vraag me af of dat een rol heeft gespeeld. Maar in ieder geval is de profetie vervuld dat de Heer geen ontbinding zou zien. En dat hij niet in de Hades achtergelaten zou worden. Hier zie je dat de Heilige Geest een heidens woord gebruikt, Hades. Het dodenrijk betekent dat. Te onderscheiden van de hel. Terwijl het een heidens woord is, gebruikt de Heilige Geest het dus toch. En mogen we dat woord gewoon aannemen en gebruiken. Hoewel het Grieks heidens woord is. En in vers 28 blijkt dat de Heer Jezus vervuld is met vreugde. Met de weg van het leven voor uw aangezicht. En dan heeft hij het over David die nog steeds in zijn graf is. En dat hij een profeet was. En dat hij de belofte had gekregen dat iemand uit zijn lendenen op de troon zou zitten. En hier staat duidelijk dat hij aan Christus dacht. En aan de opstanding van Christus. Vers 32 staat weer dat ze getuigen zijn. Wat mij erop toe brengt om te herhalen. In de vorige periode van hoofdstuk 1, dat ons geloof gegrondvest is op de geschiedenis, op ware geschiedenis. En niet op een fabel. Wij geloven niet in een fabeltje, maar wij geloven in de Heer Jezus. En dat is de overste leidsman, ook van de geschiedenis. In de geschiedenis mag je ook Gods hand zien en het kruis daarin staat centraal. En wij zijn niet als mensen zonder God en zonder hoop. Die maar wat rommelen met hun eigen ideologieën en eigen idolen. En die ieder in zijn eigen stukje geschiedenis gelooft. Wij geloven in de geschiedenis van de Bijbel. En als je de Bijbel kent vanaf Genesis 1, dan heb je een goed beeld van de geschiedenis. En dat vindt zijn climax en tegelijkertijd dieptepunt in het kruis. Daar wordt de mens openbaar in zijn vijandschap tegen God. Maar hoe onze vijandschap ook is en hoe ook de vijandschap van Satan en zijn demonen is, de dood kon hem niet vasthouden. En volgens vers 33 zit hij nu aan de rechterhand van God en hebben ze de Heilige Geest ontvangen die hij beloofd had, de trooster die zou komen. En die hen zou herinneren alles wat nodig was om op te schrijven. En de Heer Jezus ging dus naar de hemel en David niet. De Heer Jezus zegt ook ergens, wie is er afgedaald en opgegaan? Dan hij alleen. De Heer Jezus is koning van hemel en aarde. Hij kan overal gaan en staan waar hij wil, omdat het een heilig mens is. En zo mogen wij hem volgen in zijn voetstappen op een nederige manier en met onze harten. Mogen wij ook opstijgen waar hij is, aan de rechterhand van God. En mogen we nadenken in verwondering over het nieuwe Jeruzalem, over het Vaderhuis, over de hemel en de hoogste hemel, over de nieuwe aarde. En dan mogen we ons over verwonderen en weten dat we er eens zullen zijn. En zo zijn wij niet mensen zonder hoop, maar wij hebben een glorieuze toekomst. Als we tenminste vasthouden aan het geloof. En uit het geloof blijven leven. Niet dat we verloren kunnen gaan. Eensbehouden is altijd behouden, maar je getuigenis kan er aangaan. Je kan net als David voor de zonde kiezen en daarin blijven, zoals Simson. En dan roept Paulus, Petrus bedoel ik, in vers 38 op: bekeert u. Nadat ze geprikt zijn in hun hart. En hun geweten is geraakt, zou je kunnen zeggen. Wat zullen we dan doen, mannenbroeders? Dat is al mooi dat ze de apostelen mannenbroeders noemen. En ze voelen zich eensgezind met de apostelen. Ook als Joden. En dan zegt Petrus, laat ieder gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. De Heer Jezus die roept op aan het einde van het evangelie om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dat is bij het leiden van de volkeren tot God. Maar hier is het een apart geval, hier zijn het Joden die tot bekering komen. En die moeten de naam van de Heer Jezus aanroepen of in zijn naam gedoopt worden. Vooral omdat ze in hun vijandschap hem gekruisigd hadden. En daarom staat hier niet in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van jullie zonden. En dan zal je ook de Heilige Geest ontvangen. Nogmaals, als je tot bekering komt, zoals eerder, ontvang je de Heilige Geest. Sinds de Pinkstergemeente is begonnen. Sinds Pinksteren. Want voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen en voor alle die van verre zijn. Wie ook maar geroepen wordt. En die van verre zijn, dat zijn de heidenen. De belofte is in de eerste plaats voor de Jood en ten tweede voor de Griek. En er zijn maar twee soorten groepen, Joden en heidenen. En die twee zouden één zijn. Die zouden één kunnen worden. Waar de Heer Jezus het ook over heeft. En dan getuigt hij met andere woorden, vele andere woorden volgens vers 40. En nogmaals wijst hij hen erop, word gered van dit verdraaide geslacht. Dit woordje geslacht moet je niet denken dat dat slaat op een generatie. Er staat al generatie, maar het is een geestelijke generatie. Die begon in de tijd van de Heer Jezus en die eindigt voor het 1000-jarige rijk in de laatste week van Daniël. Het is dus niet zo zoals sommige mensen beweerd hebben dat bij de oprichting van de staat Israël dit geslacht begon. En dat het maar 40 of 50 jaar zou duren en dat dan de Heer Jezus zou komen. Deze mensen zijn al lang, hun theorieën zijn al lang ontkracht. Maar het is een geestelijk geslacht dat begon bij de Heer Jezus. En dat zal herleven of in het geheim doorleeft tot aan het begin van het 1000-jarige rijk of daarvoor. En dan staat er dat zij het woord ontvingen. Ze waren dus gezeggelijk en de wijsheid, een van de karakteristieken van de wijsheid van boven is dat je gezeggelijk bent. Dat je hier de waarheid laat gezeggen. En zij ontvangen dan ook hier het woord en worden gedoopt. En ze worden toegevoegd 3000 zielen. Er staat hier niet bij dat het alleen maar mannen waren, zoals bij de wonderbare spijziging. Er staat hier zielen. En we kunnen aannemen dat er mannen en vrouwen en kinderen waren. En dan staat er in vers 42 dat ze volharden in de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En zo moet een plaatselijke gemeente, een plaatselijk getuigenis, moet minstens 3 keer in de week samenkomen. Tenzij dat ze het achter elkaar doen. Maar je moet dus de leer van de apostelen, dat is onderwijs in de Bijbel, daar moet je een samenkomst voor hebben. Het eindigt met gebeden, een gebedssamenkomst en het breken van het brood. En de vierde, die hier als tweede genoemd wordt, de gemeenschap, die gaat als het ware, of als het goed is, de hele week door. Zo vaak als je elkaar maar ontmoet, dan heb je gemeenschap met elkaar. Maar we weten uit het Nieuwe Testament dat er ook liefdesmaaltijden waren. Daar zou je ook aan kunnen denken hier. En dat kan je organiseren zo vaak als je maar wil. En dan kan je mensen uitnodigen als gemeente. Maar deze vier dingen, daar volharden ze in. Nogmaals, het onderwijs in de Bijbel. Het omgaan met elkaar, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En daarom past het ook niet, zoals sommige kerken doen, om maar een paar keer in het jaar het brood te breken. Uit de handelingen blijkt dat ze dat elke zondag deden. De opstandingsdag. Volgens vers 43 valt de vrees op de mensen, omdat er vele wonderen en tekenen door de apostelen gedaan werden. En inderdaad, wie zal God niet vrezen en leven? En dan heb ik hier wat sommigen beschimpend communisme zouden kunnen noemen, Maar dit is niet zomaar communisme, natuurlijk een staatsreligie. Dit is door de Heilige Geest gewerkt. Dat mensen die rijk waren of welgesteld hun bezittingen verkochten. En aan ieder uitdeelden naar behoefte. Dus nadat iemand behoefte had, basisbehoefte op zijn minst, deelden ze uit. En dit is dus niet nogmaals zomaar communisme. Maar dit is door de Heilige Geest gewerkt. En daarom is het ook een grove vergissing om te zeggen dat kapitalisme dat christelijk is. Je moet niet zeggen dat communisme christelijk is, maar ook kapitalisme niet. Het gaat erom dat de Heilige Geest iets bewerkt in de harten van mensen. En in dit glorieuze begin, na de Pinksterdag, hadden ze alles gemeen. Ze leefden, ze dachten voor elkaar, ze dachten aan elkaar. En ze waren niet egoïstisch. En waarom zou je ook meer willen hebben dan je nodig hebt? De Heer Jezus zegt het zo duidelijk. Het leven van een mens bestaat niet in wat hij bezit. Waar bestaat ons leven uit? In gemeenschap met God. En dat we geheiligd worden. Nou, als beginnende gemeente zijn het nog steeds Joden en zijn ze in de tempel. Maar thuis braken ze het brood, volgens vers 46. En dan staat er zo mooi in eenvoudigheid van het hart. Ze hadden een eenvoudig hart. Het waren, je zou kunnen zeggen, het waren mensen met een kinderlijk geloof. En je moet dan zijn kinderke zijn, anders kan je niet tot het koninkrijk naderen. En ze loven God. En ze hebben dankbaarheid voor heel het volk dat hier. En dan staat er weer dat de Heer doorging met het toevoegen van hen die gered werden. Dagelijks zelfs. Het woord Pentecost in het Engels betekent 50. En die 50 dagen, die zat al in de feest.